Laurens, met wie gaan wij zo bellen?
Dat is met Jeroen Perk. Dat is een Nederlander die blind was en nu weer een beetje kan zien, dankzij een modern stukje technologie, een chip.
Dit is Ondertussen in de Kosmos, de wetenschapspodcast van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde en we gaan het vandaag hebben over de opmars van computerchips in het lijf, in de hersenen, in de ogen. Wetenschappers en bedrijven doen dat bijvoorbeeld om patiënten te helpen die niet meer kunnen praten of niet meer kunnen zien of niet meer kunnen bewegen. En sommige tech-ondernemers, Elon Musk, u heeft die naam vast wel eens gehoord, die willen in de toekomst ook hersenchips gaan verkopen aan het grote publiek, zodat je allerlei nieuwe features krijgt. Hoe ver zijn we al en wat zijn hierbij de ethische haken en ogen? Ik ga het erover hebben met mijn collega, redacteur tech en AI, Laurens Verhagen. Laurens, computerchips in je hoofd. Elon Musk die meldde recent nog een doorbraak. Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, Elon Musk is met zijn, die heeft veel bedrijven. Bekendst is waarschijnlijk Tesla, maar een van zijn interessantere bedrijven is Neuralink. En die doet in neurotechnologie. Hij is er al een tijdje mee bezig en er zijn wat aankondigingen geweest. Maar recent is daar meer over duidelijk geworden. En de demonstratie ging over een verlamde patiënt die een potje schaak speelde en eigenlijk dankzij de chip van Musk de cursor kon laten bewegen. Deze patiënt heeft ooit een ernstig duikongeluk gehad. Nou, is nu van voet tot schouders verlamd.
Ja, voet tot schouders. Oké, okay, ja, ja, dat is gewoon bijna niet helemaal.
Dwarslesie, ja. Kan wel praten. Dat is ook even de nuance hierbij, want het is interessant, maar strikt genomen is het helemaal niet zo heel spectaculair wat dit voor deze man betekent. Want hij zou natuurlijk ook kunnen zeggen paard van veld B5 naar C. Nu gaan luisteraars mij waarschijnlijk aan. Maar goed.
Misschien moeten we doen pion E2, E4. Dat zit je sowieso goed.
Zit we goed? Ik vertrouw jou. Ja, ik speel vaker Go. Maar hoe dan ook, dat zou je ook met je stem kunnen doen. Maar het interessante is gewoon wel dat deze technologie dit mogelijk maakt. Dus dat hij met door aan een zet te denken de cursor doet bewegen.
Zullen we hem even luisteren hoe hij het zelf ervaart?
Ja.
Komt een fragmentje.
I love playing chess. And so this is one of the things that y'all have enabled me to do. Something that I wasn't able to really do much the last few years, especially not like this. Pretty cool, huh?
Ja, dus hij deed dat eerst met een soort rietje dat hij dat computerspel aanstuurde. Nu doet hij het met zijn gedachten. Dat is allemaal heel leuk, maar wat kan er nog meer?
Ja, je kan het voor verschillende dingen gebruiken. Dus chips in je hoofd. Dus mensen die niet meer kunnen zien. Mensen die niet kunnen praten. Bijvoorbeeld na een beroerte. Of mensen die niet meer kunnen bewegen. En via een chip nog wel weer opnieuw dat ledemaat kunnen aansturen. En wat ik zelf een heel interessant voorbeeld vind, is een vrouw die na een beroerte niet meer kon praten. Een Amerikaanse vrouw, die heeft ook een chip gekregen. En in combinatie met kunstmatige intelligentie hebben ze een avatar gemaakt. Een computeranimatie die kan praten. En dat zijn haar gedachten. Dus wat zij wil zeggen, dat tappen ze af. En dat wordt op het scherm vertoond.
En die lezen dan haar hersengolven uit of zo?
Ja. Ja, nou ja, precies.
Zij moet gewoon echt denken van dit wil ik zeggen.
Zij moet in gedachten gaan bedenken van oké, dit wil ik zeggen. En dat wordt vertaald. En de AI zorgt ervoor dat dat in de vorm van een stem is dan.
Ja, ik geloof dat ze zelf hierbij haar oude huwelijksvideo hadden bekeken, waarin ze een speech had gehouden om ook haar stem een beetje na te boten.
Precies, ja. En ook nog een animatie van haar hoofd, die vond ik iets minder duidelijk. Maar haar stem lijkt redelijk. Je hoort wel dat een computerstem is, hoor. Maar daaraan zie je echt wel wat voor impact dat kan hebben. Het verschil tussen iemand die niet meer kan praten en nu in één keer weer wel.
En laten we even naar een fragmentje luisteren. Dat is van University College San Francisco. Die hebben dit experiment gedaan. En dat is dus een vrouw die na een beroerte niet meer kon praten. En die heeft nu dus haar hersengolven worden uitgelezen. En dan gaat AI dat uitlezen wat ze wil zeggen. En dan komt dat terug. Ook nog eens in een soort computerstem die een beetje lijkt op de stem die ze vroeger had. Komt-ie.
Hi, how are things going?
Hi, Anne. Things are going fine. How are you feeling about the Blue Jays today?
Anything is possible.
Oh, you're showing not a lot of confidence in that today, are you?
Ja, en het is voorheen deden ze dit met dit soort gesprekjes, waarvan je denkt zo van ja, dat is ook nog redelijk beperkt natuurlijk en langzaam. Maar voorheen duurde dit nog veel langer, hè, dit soort gesprekjes die ze met elkaar hadden.
Ja, dat gebeurt in combinatie met een speciaal soort bril. En dan moet ze eigenlijk letter voor letter aanwijzen met haar ogen. Beetje zoals je op je afstandsbediening van een tv een wachtwoord moet invullen. Het duurt allemaal eindeloos.
Ja, dat duurt echt eindeloos.
Ja, en het is wel mogelijk, een gesprekje, maar het duurt allemaal heel lang. En, ja. En hiermee veel natuurlijker en sneller.
Ja, en dit klinkt allemaal geweldig. Ik bedoel,
zeker.
Ja, want het geeft gewoon patiënten weer extra mogelijkheden.
Ja.
Zitten er ook nog risico's aan of is het alleen maar halleluja?
Niet alleen maar halleluja. Het zijn allereerst zijn er nog wel technische beperkingen en dingen die overwonnen moeten worden. Blijft de bedrading goed in je hoofd? We hadden het net al even over Neuralink. Die probeert het allemaal draadloos te doen. Maar ja, houdt alles zich goed op den duur? Maar een ander reëel gevaar is ook wel je afhankelijkheid van zo'n bedrijf. Als je een chip hebt van een commercieel bedrijf en dat bedrijf houdt ermee op, om welke reden dan ook, dan heb je wel een probleem.
Ja, dit is natuurlijk ook wel even wat anders dan, oeps, mijn telefoon op de grond laten vallen. Ik ga even naar de repair shop voor een nieuw glazen frontje.
Ja, nogal. Als je beeld op zwart gaat of je kan in één keer niet meer praten, dat is redelijk fundamenteel, ja.
Ja, en er is ook al een Nederlander die ervaringen heeft met zo'n chip in zijn lijf, Jeroen Perk. En die mogen we even bellen over zijn ervaringen. Nou, Jeroen, fijn dat je meedoet aan deze podcast. En ik ben nieuwsgierig, kun je vertellen wanneer jij problemen kreeg met je zicht?
Toen ik 15 was, toen kreeg ik echt problemen. Ik heb een zeldzame oogziekte, retinitis pigmentosa. En die heb ik al vanaf mijn geboorte. Alleen op mijn 15e, toen kreeg ik echt klachten. Toen belandde ik met mijn fiets in de sloot en toen ging het opeens niet goed. Tussen mijn 18e en de 20e ben ik in 2 jaar tijd ben ik 80-90% van mijn zicht kwijtgeraakt. En daarna is het ook nog verder achteruit gegaan. Dus ik zeg altijd, ongeveer vanaf mijn 22e, 23e, zeer slecht zien, bijna blind.
En ja, dan zijn er dingen als braille lezen, een geleidestok, een geleidehond. Maar jij hebt ook iets wat veel mensen die slechtziend zijn of blind zijn helemaal niet hebben. En dat is een stuk technologie. Wat is dat? Leg eens uit.
Ja, ik heb een retina chip heb ik in mijn oog zitten. En die retina chip die heb ik bijna 11 jaar geleden gekregen. Aan een project meegedaan. En je moet het zo zien dat die chip die zit op het netvlies. En daar zitten 60 elektrodes aan vast. En die 60 elektrodes zitten aan de oogzenuw vast. En daarnaast heb ik een bril met een cameraatje. De camera die neemt die beelden op. En de beelden gaan van die camera naar een kastje, naar een computerkastje. En van de computerkastje gaan die beelden weer naar de chip. Van de chip naar de elektrodes en weer naar de hersenen, zodat je weer iets van zicht kan creëren. En dat betekent, als ik de bril aanzet en ik heb hem nu aanstaan, dan zie ik licht, donker, contouren en bewegingen. Dus bijvoorbeeld als ik op pad ben en er komt de trein aanrijden, dan kan ik die trein zien bewegen. Ik weet niet dat het een trein is, maar ik zie dat er iets aankomt en dat de deuren open gaan. Dus in combinatie met een stok en een hond gaat het eigenlijk fantastisch voor mij. Dus ik ben van niets ben ik weer naar iets gegaan. Weet je wel. Echt een mooi wonder.
En hoe ging dat? Je bent dus met een bepaald bedrijf in contact gekomen die dit doet. En wanneer was dat?
Ja, het was in 2013 was dat. Ik kreeg opeens een e-mail van een collega van me. En met een linkje erin naar Tweakersnet. En op Tweakersnet stond informatie over de chip die ik heb, de Argus 2 chip. En ik had toen wat kennis in het Radboud UMC in Nijmegen. En heb ik een mailtje gestuurd van, weten jullie wat dit is? En kun je me wat informatie erover geven? En kreeg ik een mail terug met al mijn informatie aan. Allemaal mooie dingen erin, wat het kon, wat het niet kon. Maar aan het eind van die mail stond van, hey, in Amsterdam, in het voormalig oogziekenhuis Zonnestraal, is een oogchirurg en de eigenaar van het bedrijf, die zijn op zoek naar 3 mensen die de chip willen hebben, want die is met een project bezig. Dus wij naar naartoe en ik ben gaan praten en in de periode tussen 1 april en 11 juni 2013 heb ik allemaal testen gehad, medische testen, psychologische testen. En toen ben ik uitgekozen, 1 van de 3 mensen. En toen begon de rollercoaster.
En toen jij die chip, die retina chip kreeg in je netvlies en het werd voor het eerst aangezet, had je toen meteen beeld? Hoe was die eerste ervaring?
Nou, ze hebben dus die operatie gedaan en 2 weken na de operatie moeten de elektrodes worden aangezet. Dus die 60 elektrodes gaan ze 1 voor 1 gaan stroom opzetten. En op dat moment als dat gebeurd is, dan wordt de camera aangezet. Dus er zijn 2 dagen bezig geweest om de elektrodes aan te krijgen. En op vrijdagmiddag ging de camera aan. Dus het was echt een heel spannend moment, hele kamer vol. En alleen op het moment dat die camera aanging, zat ik naar zwart vlak te staren. Dus ik zag helemaal niks. Dus het bleef heel stil. En ik denk, ah oh man, het is dus gewoon mislukt. Ik heb niet wat ik wil. En toen zei de arts, je moet een beetje gaan scannen. Want dit systeem werkt dat je door een heel klein rondje kijkt. En dus je moet gaan scannen om dingen te gaan waarnemen. En dus ik begin langzaam te draaien. Ik had zwarte hond gelijk om Pedro mee. Er waren witte plafuis. Dus ik ging heel langzaam aan te scannen. En op een gegeven moment zie ik dus op de grond een zwart vlak met wit eromheen. En ja, dat was gewoon echt... Ik denk, ja, nou gebeurt er wat. En nog een beetje scannen. Toen zag ik dus ook nog mensen met witte jas. En er was echt een moment. En toen viel mijn mond echt open. Ik was gewoon echt helemaal flabbergasted. Het was gewoon echt ook een moment van emotie. En toen... Ja, het was eigenlijk een soort ontlading van iedereen ook om me heen, mezelf ook wel. Dus ja, dat was gewoon echt een heel mooi moment.
Nou, mooi man. En op een gegeven moment bij dat bedrijf wat hierbij betrokken was, Second Sight, want ik las dat die niet zo lang geleden failliet is gegaan. Toen dacht ik, oh, wat betekent dat voor Jeroen? Want die is afhankelijk van het bedrijf met die bril.
Ja, ik ben inderdaad was afhankelijk van het bedrijf. En ja, als er nu iets kapot gaat, weet je, dan is het gewoon over. En ja, dat betekent dus... Ja, dat ik heb nu nog twee setjes liggen, want ik ben ik heb een heel groot netwerk. Ik ben dus aan spullen gekomen. Maar het betekent wel, als die twee brillen, als die weg zijn, ja, dan houdt het gewoon op. Dan is het, zoals ik altijd roep, van het nummer van Bruce Springsteen, het is Dancing in the Dark Again, weet je.
Ja, want jij kan er zelfs mee skiën, toch?
Ja, ik was gewend om te skiën dus zonder zicht, weet je wel, achter iemand aan met commando's en zo. Nou, ik denk dat is heel mooi, maar ja, wat nou in de sneeuw met een hoop contrast en iemand met een pak voor je die je misschien zou kunnen volgen. En, dus wij geprobeerd, en, eerst op commando's, weet je wel, en links, rechts. En toen in combinatie met die commando's begon ik dus ook op met die bril dus die meneer te volgen. En dat lukte 2-3 keer. Dus dat was wel echt gewoon ook weer zo'n juichmomentje. Wel. Een van die wonderen.
En waar hoop jij nou nog op qua nieuwe technologie? Hoop jij op een Second Sight bril 2.0 dat je in plaats van 60 pixels 1000 pixels kan zien?
Wat ik wil is dus gewoon weer ietsje meer zicht terug. Dus kijk, mijn droom is wel proberen om weer in een nieuw project terecht te komen. Om die rollercoaster van dat nieuwe waarnemen, nieuwe zien, hoe je het ook wil noemen. Ja, dat is gewoon echt gewoon fantastisch voor mij. Dus ja, daar wil ik gewoon mee verder.
Nou, zodra jij weer in zo'n project komt, aarzel niet om ons te bellen. Want dan willen we alles over weten.
Nee, zeker niet.
Oké.
Zeker niet.
Hey, dankjewel Jeroen. Laurens, hier werd eigenlijk in één verhaal van Jeroen wel duidelijk wat de kracht, maar ook de risico's zijn van dit soort technologieën. Want hij heeft er dus heel veel aan. Het vergroot zijn wereld. Maar tegelijkertijd, ja, hij zat toch ook eventjes te knijpen met het bedrijf wat zo'n beetje failliet was gegaan en hij heeft nog maar twee brillen liggen. En als die kapot gaan op wat voor manier dan ook, dan heeft hij een groot probleem.
Dan heeft hij opnieuw een probleem. En hij vertelde me ook in een eerder gesprek al, dat hij er wel is in geslaagd om weer die kastjes te krijgen. En hij heeft een goed netwerk. Maar hij zei ook van ja, dit zou voor iedereen moeten gelden. Er zijn ook mensen met een implantaat geweest en zelftechnologie die ermee zijn opgehouden. Om welke reden dan ook. En dat is natuurlijk wel heel ingrijpend. Maar goed, het is ook niet makkelijk op te lossen, want... Ja, wat kan je doen als een bedrijf failliet gaat? Dan, je kan wel wat afspraken maken. Bijvoorbeeld dat die technologie, dat je die openbaar maakt. Dus dat het makkelijker wordt om het na te maken of te repareren. Maar die afhankelijkheid, ja, dat is wel een risico.
Ja, en het lijkt me ook een markt. Die patiëntengroep is ook weer niet super groot.
Nee.
En je hebt wel enorme bedragen nodig en wetenschappelijke kennis om dit soort dingen voor elkaar te krijgen.
Ja.
Dus het is een vrij risicovolle business ook, denk ik.
Risicovol en inderdaad gaat er heel veel geld mee om. Nou, geen wonder dat Elon Musk hier nu mee bezig is. Maar goed, kennelijk zien allerlei bedrijven zoals Neuralink, maar er zijn er meer in Silicon Valley, zien er toch wel een markt in deze hele business. Maar die kijken ook vrij breed hoor, niet alleen naar patiënten.
Ja, want dat dacht ik al. Zodra Elon Musk erbij komt, dan denk ik van ja, dat is heel nobel dat hij patiënten wil helpen.
Ja.
Maar dan heeft hij vast ook nog een grotere doelgroep in gedachten.
Ja,
is dat zo?
Zeker. En die hoeft niet per se niet nobel te zijn hoor, in zijn eigen ogen. Maar je kan er wel vraagtekens bij zetten. En allereerst gaat het hem ook om patiënten hoor. Dat zegt hij ook. En hij heeft er precies over hetzelfde soort patiënten. Dus mensen die blind zijn, die niet kunnen bewegen, die niet kunnen praten. Maar herhaaldelijk heeft hij zich ook wel uitgelaten over zijn grote lange termijn doel met dit soort dingen. En dat is ook gezonde mensen verbeteren. En dat is ook wel typisch iets voor Musk en typisch iets voor Silicon Valley. Hij noemt ook vaak kunstmatige intelligentie. Dat komt eraan en dat wordt in rap tempo slimmer. En wij zijn weerloos, vreest hij als mens. Dus we moeten ons gaan opvoeren.
Upgraden,
ja. Ja. En hij heeft het dan ook over de tergend trage output van onze hersenen. Dus we kunnen best wel snel informatie tot ons nemen, maar eruit, dat is allemaal maar traag.
Ja.
Nou ja, aan dat soort dingen denkt hij, de bandbreedte vergroten en noem het maar cyborg. Dus het is dus combinatie biologie, technologie.
Zullen we hem even in zijn eigen woorden laten zeggen?
Dat is altijd leuk.
But ultimately the idea would be to achieve a symbiosis between our biological mind and our kind of digital mind. So we're already kind of a cyborg if you think of like your phone and your computers as an extension of yourself.
Mm-hmm.
In fact, like if you leave your phone behind, it's like you have missing limb syndrome. You're like, you know, where did it go, you know?
Ja, dit is toch wel touché, vind ik inderdaad. Als je je telefoon niet hebt, dan voelt het al bijna alsof je een soort extra ledemaat mist. Hij zegt van, we zijn eigenlijk al cyborgs.
Ja, we zijn het al een beetje.
Zet nou maar ook die volgende stap als we daar aan toe zijn, door die chip meteen in het hoofd te doen. En dan denk ik van, ja, wat kan ik dan? Ineens een Chinees woordenboek inladen in mijn brein of zo?
Nou ja, de experts die ik erover heb gesproken, die zijn er niet zo van overtuigd dat dat zo makkelijk is. Want daaraan denk je natuurlijk het geheugen verbeteren. En we kennen ook films als Inception en Total Recall. En het implanteren van ideeën in iemands brein. Ja, dat klinkt wel echt nog heel erg als toekomstmuziek. Het lastige bij Neuralink is dat, nou ja, we moeten doen met dit soort interviews. Maar verder is dat bedrijf weinig transparant. Dus we moeten toch doen met een beetje vage voorspellingen. Hoe die enhancements er dan uitzien en die upgrades. Maar ja, hij zal er wel geld in zien. En een van de experts die sprak, die schetste toch een soort toekomstbeeld van, nou, je gaat straks naar de kliniek van Elon Musk en je parkeert je Tesla daar en je neemt je zak geld mee. En polyklinisch krijg je een chip geplaatst en je loopt weer naar buiten en je bent beter dan je buurman. Maar in wat precies, dat is afwachten.
Nou ja, en toch weet je, ik heb dan meteen zoiets van, zou ik echt nooit doen, zo'n chip in mijn hoofd, en andere mensen ook. Maar als op een gegeven moment, weet ik veel, zo'n groep van 100 mensen hiermee begint.
Ja.
En die spreken allemaal vloeiend 60 talen. En
hebben een goed geheugen en weet ik wat allemaal.
En onthouden alles. Ja. En zijn in alle opzichten superieur. Dan
moet je wel mee.
Dan krijg je toch een beetje met die mobieltjes van, nou ja, als iedereen om je heen een mobieltje heeft, ja. Daarin kan je niet achterblijven.
Nou ja, het is ook een soort een tweedeling kan er ontstaan, waarvoor bijvoorbeeld Harari ook waarschuwt. Van, ja, je krijgt toch
Harari?
De historicus.
Oh ja, ja.
Nou ja, je krijgt toch een tweedeling van mensen die dit soort dingen kunnen betalen en niet betalen. Maar nou ja, een chip van Musk in mijn hoofd, dat lijkt me toch wel een beetje een niet per se altijd een leuk idee. En nou ja, je bent ook afhankelijk, hè, van
Twitter in je hoofd.
Twitter in je hoofd, permanent, moet je toch niet aan denken. Ja. Maar ja, of er komt een upgrade en dan moet je in één keer extra gaan betalen voor een nieuwe app. En hoe dan ook, die afhankelijkheid is ook hier wel groot.
Ja, en nu denkt iedereen nog van, ja, dat is echt te ver van je bedshow, dat mensen met chips in hun hoofd gaan rondlopen. Dachten we van die mobieltjes ook. Ja, dat is zo'n bekende filmpje van Frans Promet, de documentairemaker, toen net die eerste mobieltjes kwamen. En toen ging hij ze allemaal van die straatinterviews houden.
Mensen zeiden, heb ik allemaal niet nodig.
Zo van, wat moet me nou zo'n mobieltje, weet je wel.
Ja, ik heb thuis al een telefoon.
Ja, precies, ja. En 2 jaar later was het woep, iedereen aan de mobiel en niemand kwam meer zonder.
Nou, met die chips zie ik dat wel gebeuren.
Je ziet het ook gebeuren met die chip.
Ja.
En met die mobieltjes was achteraf kijk van, oh man, we hebben dit veel te snel omarmd. We hadden eerst allemaal goede wetten moeten ontwerpen van waar die techbedrijven zich aan moeten houden. Kunnen we nu al iets voorbereiden, zodat we dat als dit er is, dat we beter voorbereid zijn, ook voor de nadelen?
Ja, dat kan zeker. En dat klinkt een beetje raar, hè? Om nu al na te denken over dit soort technologie die er nog helemaal niet is. Dat klinkt ook een beetje heel futuristisch. Maar er zijn wel mensen die pleiten voor neurorechten. Ik heb een keer gesproken met Pim Hazelager, die is hoogleraar AI. En dat is iemand die daarvoor pleit. En dat gaat dan om het vastleggen van het vrijheid van denken. En hij vreest dat het op het spel komt te staan op het moment dat we chips implanteren. Hij citeert dan ook 1984 van George Orwell, de dystopische roman. En daar staat het citaat in: niets is van jezelf behalve de paar kubieke centimeters in je schedel. Een soort laatste vrijplaats. Nou ja, juist dat staat ook op het spel, vreest hij. Dus nu al zouden we erover moeten nadenken.
Ja. En laatste vraag. Stel zo'n chip zou er zijn en er zijn geen nadelen. Welke feature zou jij graag willen hebben? Als je met alle features van de wereld kan kiezen.
Nou, ik denk toch wel een zeer goed werkend geheugen. Ik vind dat heel frustrerend. Dat ik alle boeken die ik heb gelezen, dat ik daar nog maar 2% van weet.
Dat zou ik ook wel willen.
Nou.
Ja. Dus Elon Musk, die zou ik in de etalage zetten. Maar dan geen Twitter in mijn hoofd graag. Dit was Ondertussen in de Kosmos, de wetenschapspodcast van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gasten van vandaag. Jeroen Perk, die vertelde over zijn bril van Second Sight. En mijn collega, techredacteur en redacteur AI, Laurens Verhagen. Deze podcast wordt gemaakt door eindredactie Corinne van Duin. En de geluidstechnici en montage komt van Nathalie Denis, Pim Huberts en Julia van Alem. De volgende keer zijn we er weer met een geheel nieuw onderwerp. Mijn naam is Tony Mudde. Graag. Tot dan!